heft uw harten tot God. Ons beginnen deze middagdienst is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. En van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente des Heren, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene der doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen van Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. 85 vers 3. De schriftlezing voor vanmiddag, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen. We lezen Handelingen 9, de versen 1 tot en met 15. Na de schriftlezing doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we van Psalm 25, het vierde vers, Psalm 25, vers 4. Heren, goedheid kent geen paar. We lezen dus Handelingen 9, de versen 1 tot 15. Doen belijdenis van ons geloof en we zingen op Psalm 25, vers 4. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen van de Heere, ging tot de hoge priester. En begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat, zo hij enigen die van die weg waren vond, hij ze beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart te verzen en tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt ge dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat ge doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus met name Ananias, en de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de straat genaamd de Rechte en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft, en heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Hier eindigt de schriftlezing. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart al dus: Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten 3e dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van de Heere, gemeente, dat ik u vanmiddag bedienen mag, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 9. En daarvan met name het slot van vers 11, Handelingen 9, vers 11, het slot. Daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanavond al dus. Wat de Heere tegen Ananias zegt als motief om hem de roeping te doen toekomen om Saulus op te gaan zoeken in de rechte straat. Want zie, hij bidt. Vooraf willen we eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, wat is het een geweldige zaak dat u uw gemeente vergadert in deze wereld en dat u ons hier in de Penielkerk in Veenendaal daarin betrekken wilt. Dat hoeft geen vraag te zijn voor wie dan ook van ons. Wij mogen hier immers zijn. En dat is niet bij geval, dat is leiding van u in ons leven. Hoe we dan ook gekomen zijn en hoe we hier dan ook onze plaats ingenomen hebben. Maar wat is het een dubbel wonder dat we hier samengekomen mogen naderen voor uw aangezicht. Om te bidden om een zegen. Nou kijken we daar niet vreemd van op, Heren, want dat is over het algemeen op dit moment in de middageredienst het geval dat we elkaar opwekken om uw aangezicht te zoeken in ons gebed. Maar evenmin als het vanzelfsprekend is dat we leven mogen in het heden van uw genade, evenmin als het vanzelfsprekend is dat wij een plaats mogen vinden onder de prediking van het evangelie op deze zondag hier, evenmin is het vanzelfsprekend dat wij mogen naderen voor uw aangezicht. En Heren, als we daaraan gewoon zijn, laat het dan de goede gewoonte zijn van mensen die niet meer leven kunnen zonder de ademhaling van de ziel, want dat is immers het gebed. Maar bewaar ons ervoor dat het een sleurengang zou zijn en dat het iets vanzelfsprekends zou hebben. En als we dan toch naderen voor uw aangezicht als mensen die moeten belijden dat ze in alles van u afhankelijk zijn, terwijl ze in zichzelf geen grond hebben om op te pleiten, geen recht hebben om voor u te bestaan. Wat is het dan al een prediking als we het zingen mochten? God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Wat is het dan een wonder dat u de verzekering geeft wie mij nederig valt te voet, die zal van mij zijn mijn wegen leren. Heren, laat het dan zo mogen zijn dat we vanmiddag samenkomend voor uw aangezicht zeggen: Heren, daar zijn we om verlegen. Dat u ons onderwijst omtrent uw wegen. En dat u met uw Heilige Geest daarin meekomt, in dat onderwijs dat u door uw knecht laat geven. Opdat dat onderwijs ons hart mag raken. En opdat het ons voor het eerst of opnieuw mag inwinnen voor die wegen van u. Opdat we voor het eerst of opnieuw mogen ontdekken: Heren, die wegen van u, dat zijn alleen wegen ten leven. En alle andere wegen, zoals ze vanuit de wereld ons gewezen worden, zoals we geneigd zijn ze vanuit de duisternis van ons eigen hart te kiezen, zijn wegen van de dood. Die mij nederig valt te voet, die zal ik mijn wegen leren. Heren, dat geeft verwachting. Als we ook vanmiddag samengekomen zijn om te luisteren naar wat u door uw woord tot ons te zeggen hebt. En we bidden u, geef dat we dan in die gestalte ook mogen gaan luisteren. En ook daarvoor zijn we aangewezen op uw geest. Want als u ons daar niet toe leidt, Heren, we brengen dat van onszelf uit niet op. Wie we dan ook zijn en hoe we dan ook staan tegenover u. We hebben nodig dat u onze harten, die van nature hard en gesloten zijn, zult neigen, zult openen, zult ontvankelijk maken voor dat zaad van het woord. Dat het zaad is van de wedergeboorte, waaruit u onder de bedauwing van uw geest het leven wil doen opbloeien en wil doen uitgroeien. Heere, kom dan tot ons en spreek tot ons de woorden van het leven. En laat die ons zo mogen raken dat we door die woorden van u verbonden mogen worden aan u als we nog leven los van u. En opdat de band die u al legde in het verleden ook vanmiddag gevoed en verdiept en versterkt mag worden. Opdat we hoe langer hoe meer mogen ontdekken van de rijkdom die we in u vinden mogen en van alles wat we aan u hebben mogen. Heren, dan kent u in ieder van ons persoonlijk, ouderen en jongeren, ons zoals we hier in de kerk mogen zijn, anderen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of anderszins deze dienst nog zullen beluisteren. Dan weet u van onze omstandigheden, dan weet u van onze noden en moeite, van onze zonden en zorgen, van onze vragen en strijd. Dan weet u van vreugde en van verdriet. Maar wilt u dan in dat alles komen en spreken en ons geven vanuit uw woord wat we nodig hebben. En maak daar dan ook plaats voor in ons hart, opdat we straks na de dienst de kerk uit mogen gaan. Als gezegende mensen die brood voor het hart gekregen hebben, waarvan we leven mogen ook in de week die weer voor ons ligt. Geef ons daartoe samen wat we nodig hebben, Heere. Een luisterend oor, een opmerkzaam hart. Leid ook uw knecht op dat hij mag spreken naar de zin en mening van uw geest. En geef hem daartoe uw woord in de opening van zijn mond. En geef hem een stem om te spreken. En wil zo in de gemeente rondgaan. En uw werk in de gemeente voortzetten. Wil het beginnen waar u het nog niet beginnen kon. En wil alles wat er aan barrières aan onze kant daartegen opgeworpen wordt doorbreken. Zoals u dat immers kunt. Met de kracht van uw geest die Here is en die levend maakt. Bouw uw kerk. En bouw de gemeente in het geloof. En geef dat ouderen en jongeren. Midden in de werkelijkheid van hun leven. In u de Here mogen zoeken en vinden alles wat ze nodig hebben. Tot leven en tot zaligheid. Heere, dan zal deze dienst werkelijk eredienst zijn. Wanneer u als vrucht van uw werk de ere zult ontvangen, werk dat zelf door uw genade en geest. En doe dat naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Want wij in onszelf, we verdienen het niet. Wil ons daar ook maar aan ontdekken, Heere, als we dat nog niet wisten, als we daar nog geen oog voor kregen. We bidden u voor heel de gemeente. Voor al het werk dat in de gemeente voortgang mag vinden. Al is duidelijk dat ook in deze streken van het land de vakanties begonnen zijn. Zegen dat deel van de gemeente dat al elders vertoeft. En geef dat ze op deze zondag de gemeenschap met u mogen zoeken daar waar ze zijn en mogen vinden. We bidden u, Heere, voor de broeders ambtsdragers die u aan deze plaats gesteld hebt. Voor het pastorale en het diaconale werk dat voortgang mag hebben. We dragen de beide dienaren des woords met hun gezinnen aan u op. De broeders Klomp en Van der Zwaag. We danken u ervoor dat u dominee Van der Zwaag hebt willen leiden tot een beslissing in de voorbije weken. Op beroepen die op hem uit werden gebracht. En dat u hem blijvend nog aan de gemeente verbonden wilde doen zijn. Wil die beslissing achtervolgen met uw zegen. En laat de gemeente daarin iets mogen opmerken. Van uw goedheid, van uw onverdiende goedheid. Waardoor u uw dienstknechten goedertierlijk ook in het midden van de gemeente zendt. Om te verkondigen die zeer blijde boodschap van de gekruisigde die leeft. En die aan onze ziel het leven geven wil. We bidden u voor heel uw kerk wereldwijd. We bidden u voor uw vervolgde kerk. Wil staande houden, wil moed geven. Om tegenover vijandschap en verdrukking te getuigen van die ene naam. Waarin voor vijanden alleen het leven liggen kan. Opdat het getuigenis in verdrukking en vervolging nog mag strekken tot behoud van zondaren. We bidden u voor uw kerk in de derde wereld. Voor het werk van zending en van evangelisatie. We bidden u voor het werk onder uw oude bondsvolk Israël. We bidden u, Heere, wil dat werk gebruiken tot de verbreiding van uw koninkrijk. opdat Israël en de volkeren mogen weten dat daar een heiland is, Jezus de Messias, uit Israël geboren, door Israël verworpen, opdat hij tot heil zou zijn van de volkeren, opdat de volkeren Israël weer tot jaloersheid zouden brengen. Heere, wilt u geven dat die jaloersheid gewekt mag worden, opdat het behoud van Israël ook tot behoud van de wereld zou mogen strekken. We bidden u, Heere, voor eigen land en volk, voor onze overheden, onze koningin en haar huis, voor allen die in het openbare leven posities innemen waarin ze geroepen worden om op de plaats waar u ze gesteld hebt ook te getuigen van de Heer Jezus Christus en de naam van u te laten klinken als de enige naam waarin leven en toekomst te vinden is. Ook voor onze samenleving vandaag laat er nog heilzame werking van uit mogen gaan. Heere, zo leggen we onze gebeden voor u neer. Zie een gunst op ons van boven. Bewaar ons voor de zonde en voor de boos. En zorg voor uw werk. Vervul zo, Heere, uw belofte. En al onze nooddruft, dan zal het ons aan niets ontbreken. Doe het uit genade. Omwille van uw eigen naam. Om Jezus wil. Amen. We willen samen zingen van Psalm 130, gemeente, de versen 1, 2 en 4. Psalm 130, vers 1, 2 en 4. In aansluiting aan de prediking, gemeente, zingen we van Psalm 69, het 13e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn. En wat er verder volgt, Psalm 69, vers 13, in aansluiting aan de prediking. Gemeente des Heren, in de 19e eeuw stond er in de christelijke gereformeerde kerk van Amsterdam een dominee met een ook later in de 20e eeuw nog wel bekende naam, een zekere dominee Gisp. Hij was afkomstig uit de kruisgemeente, het meer bevindelijke deel van de kerken die uit de afscheiding zijn ontstaan en die in 1869 verenigden met de christelijke afgescheiden gemeenten die sindsdien de christelijke gereformeerde kerk genoemd werden. Die dominee Gispen die had al gauw een grote plaats gekregen door zijn bijzondere manier van preken, maar ook door de gevatheid waarmee hij met mensen om wist te gaan in het pastoraat. Zo was hij op een zondagmorgen een keer met een paar broeders van de kerkraad onderweg naar de kerk waar hij die morgen zou voorgaan. Duidelijk herkenbaar, zoals dat in die tijd nog het geval was, aan het uniform van de dienaren des woords, een hoge zwarte hoed en een lange zwarte geklede jas. En terwijl die over de dam liep, kwam van de andere kant een vrolijk gezelschap een tegemoet. Een zeeman die met een paar van zijn vrienden de nacht doorgebracht had in de kroeg. De man had kennelijk te veel op. En toen hij de dominee aan zag komen, toen zei hij tegen zijn vrienden met een dubbele tong sprekend: daar heb je de dominee die mij bekeerd heeft. En Gispen, gevat als die was, zei: vriend, dat kan ik wel zien dat ik dat gedaan heb, want als God het had gedaan, dan liep je hier nou niet zo. Nou is op die opmerking nog wel een bedenking te maken, gemeente, er is nog wel wat op te zeggen, maar in elk geval onderstreept die opmerking dit. Dat is het punt waarop het voor ieder van ons aankomt, wanneer er in ons leven bekering is. Is dat dan iets van onszelf? Of is dat puur iets van invloed van anderen? Of is dat Gods werk? Werk van die God die beloofd heeft dat wat hij begonnen is ook af te zullen maken. En die dat doet zelfs dwars door een diepe val heen. Dat is dan die bedenking die ik zou willen maken ten aanzien van de opmerking van dominee Gisp. Want ook wanneer God zijn werk in ons leven begonnen is, kan dat nog door diepe val heen gaan. Denk maar aan de Bijbelse voorbeelden van Petrus en van David. Maar waaraan, gemeente, herken je nou die echte bekering die uit God is? Een antwoord op die vraag horen we vanmiddag vanuit onze tekst. Want zie, hij bidt. Het gebed is het belangrijkste kenmerk van het leven van de bekering. De kleinste in de genade, die kent het al. En de grootste in de genade, die blijft daarop aangewezen zijn leven lang. Waar het gebed geboren wordt, gemeente, in het hart van een zondaar, daar triomfeert de hemel en daar heeft de hel het verloren. Als God een mens bekeert, dan maakt hij van die mens een bidder. En dat blijft hij uiteindelijk tot aan het einde van zijn aardse loopbaan, als hij voor Gods troon komt te staan. En dan gaat zijn gebed voor eeuwig over in de eeuwigdurende permanente dankzegging. Bij die dingen, gemeente, worden we vanmiddag bepaald wanneer we gaan luisteren naar een onderdeel van de geschiedenis van Gods openbaring in het leven van Saulus, de latere apostel Paulus. En we horen dan in het woord van onze tekst: de Heere hoort Saulus bidden. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op de duisternis van waaruit hij bidt. In de tweede plaats op de verwachting waarmee hij bidt. En in de derde plaats op de bemoediging waardoor hij blijft bidden. De Heere hoort Saulus bidden. De duisternis van waaruit hij bidt. De verwachting waarmee hij bidt. De bemoediging waardoor hij blijft bidden. Er is in het leven van Saulus van Tarsus, een gemeente, een grote radicale wending gekomen, zoals we dat gelezen hebben in het begin van ons teksthoofdstuk, toen de Heere Jezus hem verschenen is op de weg naar Damascus. En die verschijning van de Heer Jezus Christus had Saulus tegen de grond doen slaan om als een arme smekeling te vragen: Heere, wie bent u? Het is een heel andere Saulus die de poorten van Damascus binnenrijdt dan hij zichzelf had voorgesteld toen hij de poort van Jeruzalem uitgereden was. Hij had gedacht dat hij hoog te paard de stad binnen zou trekken, met alleszins godsdienstige ijver die in feite satanische ijver was. En de gestalte die iets vertoonde van die brullende leeuw die zoekt te grijpen en te verslinden de schapen van de kudde van de goede herder. Zo had hij het in Jeruzalem en in Judea al gedaan, en zo wilde hij dat nu ook met toestemming van de hoge priesters in Damascus gaan doen. Schapen van de Heer Jezus Christus zoeken en grijpen en zo nodig dood. Maar in plaats van dat hij hoog te paard de stad binnenrijdt, Damascus binnenrijdt, wordt hij als een kleine jongen bij de hand genomen en er binnengebracht. En wordt hij de stad binnengeleid en gebracht in het huis van een zekere Judas in de straat die de Rechte heet, in Damascus. En daar in de Rechte straat, in dat huis van die Judas, daar is hij vervolgens 3 dagen lang. Hij kan niet zien, hij eet niet, hij drinkt niet. En dan komt de Heere in een gezicht tot een zekere Ananias, een van de discipelen van de Heere in Damascus. Daar moet u goed op letten, gemeente, hier en elders in dit boek Handelingen zie je dat telkens weer gebeuren, dat de Heere mensen inschakelt in dat werk waardoor hij zondaren brengt tot bekering en geloof. En de Heere zegt tegen Ananias dat hij naar Saulus toe moet gaan en dat hij die Saulus een boodschap van genade moet brengen. En het motief dat de Heere daarvoor aan Ananias noemt, Ananias wiens overwegingen de Heere natuurlijk heel best bekend zijn geweest, dat motief dat vormt het woord van onze tekst, want zie, hij bidt. En dat moest voor Ananias voldoende zijn. Het gebed is immers het geheime wapen van Gods volk, gemeente. En als iemand, al is het een vijand, dat wapen hanteert, dan verandert hij op datzelfde ogenblik van een vijand van God in een vriend van God. Maar het is wel duidelijk uit het vervolg dat dat voor Ananias niet genoeg is. Ananias zegt: Heere, dat kan allemaal heel best wezen, maar ik geloof dat zomaar niet. Ik ben bang dat die man een wolf in schaapskleren is en dat hij straks opspringt en me pakt en vervolgens de hele gemeente te grazen neemt. Hij kan dan nou wel bidden, maar... En als we daar even over nadenken, gemeente, dan zijn we ongetwijfeld allemaal van mening dat die Ananias heel best gelijk kon hebben. Want is dat nou zo'n groot wonder, gemeente, dat Saulus daar in Damascus bidt? Als je dat eens even wat nagaat, we weten dat Saulus een goede godsdienstige opvoeding heeft gehad van kennelijk heel godvrezende Joodse ouders. En dat betekent ongetwijfeld dat zijn moeder een bidden heeft geleerd. Zoals ook de kinderen in de kerk bidden leren, hoop ik, van hun vader en hun moeder. Ja toch, jongens en meisjes, dat is toch al heel vroeg begonnen, al ben je nog maar jong. Maar dat vader en moeder je dat voorzeiden, misschien met een versje, 's avonds voordat je slapen gaat. Ik ga slapen, ik ben moe, ken je dat? Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Zo hebben jullie dat vast geleerd. Hier en daar zie ik een blik van herkenning. En laat me dat er even bij mogen zeggen, jongens en meisjes, maar dat is een zegen hoor, als je een vader en een moeder hebt die je leren bidden. Een heleboel kinderen vandaag leren dat niet meer. Fijn als je vader en moeder je dat leren. Maar dat had Saulus ook gehad, net als jullie. Saulus had zo gauw die een beetje praten kon ook een gebedje geleerd, het avondgebed van de Joodse kinderen, zoals u dat vindt in Psalm 31. In uw handen beveel ik mijn geest. U weet het wel, het laatste kruiswoord van de Heer Jezus, het avondgebed van de Joodse kinderen. En moeder zal misschien wel eens uit die kinderkamer gekomen zijn aan het begin van de avond. En tegen vader, de vader van Saulus, gezegd hebben: wat kan die kleine jongen van ons al mooi bidden. En ze was er ontroerd door geweest. En jaren later, toen Saulus groot geworden was, was hij naar Jeruzalem gestuurd en had hij de theologische opleiding gevolgd aan de universiteit van de Farizeeën, aan de voeten van de beroemde professor Gamaliel. En een belangrijk onderdeel van dat onderwijs was geweest het leren van de gebeden. Saulus had er zijn best op gedaan en hij had ze ook geleerd. En hij had ze ook gebeden, zoals de Farizeeën dat in die dagen wel deden, staande op de hoeken van de straten, om vooral maar door de mensen gezien en gehoord te worden. En toen hadden de mensen op de straten van Jeruzalem het gezegd: wat kan die jonge man bidden, dat is een belofte voor de toekomst. En toch blijkt het in onze tekst een grote verrassing, gemeend, dat Saulus van Tarsen bidt. De Heere zegt immers tegen Ananias: zie. En dat is in de Bijbel altijd een aandachtsvestiging, een uitnodiging om eens iets te zien wat je nog nooit eerder gezien hebt. Kijk nou eens, Ananias, zegt de Heere tegen hem. Hij bidt, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Saulus' moeder had hem al vroeg horen bidden en ze was er ontroerd van geweest. De mensen in Jeruzalem hadden hem zien bidden op de hoeken van de straten. En ze hadden het indrukwekkend gevonden en ze hadden gezegd: wat een gebedsgave voor zo'n jonge man. Maar de Heere zegt op het moment van onze tekst: Ananias, ik heb nou iets gehoord dat ik nog nooit gehoord heb. Saulus van Tarsen in gebed. Voor het eerst een gebed dat tot God doordringt, dat God aangenaam is. Maar dat betekent dan wel, gemeente, dat het voor ons erg belangrijk wordt om te weten wat nou het verschil is tussen dat vroegere bidden van Saulus en het bidden dat hij hier in onze tekst doet. En dat dat tegelijkertijd voor onszelf ook van de grootste betekenis is. Dat bidden dat wij doen, zijn dat gebeden die voor de troon van God komen. Toch geen onbelangrijke vraag. Ons bidden is toch niet maar een slag in de lucht. En als we dan het antwoord op die vraag zoeken, dan zegt de tekst op zichzelf niet zoveel, maar uit het verband waarin we de tekst vinden en uit wat Paulus later in zijn brieven over deze gebeurtenissen schrijft, kunnen we wel het nodige afleiden. En het eerste wat dan opvalt, gemeente, dat is dat Saulus van Tarsen op dat moment voor het eerst alleen is met zijn God. In de binnenkamer. De deuren zijn gesloten, want er is niemand die er wat mee nodig heeft. Saulus van Tarsen is onder vier ogen met God alleen. Met een geweten dat ontwaakt is en met een hart dat door het woord van God geopend is. En hij is daar met God in het donker. Saulus is immers in die drie dagen blind. Laat ik het zo mogen zeggen, gemeente. Saulus, hij verkeert op dat moment als het ware in de donkere kamer waar de Heere voor de blinde ogen van Saulus de film van zijn leven laat zien, bij het licht dat God de Heere erover laat vallen. Het gaat over, en wat hij dan te zien krijgt, gemeente, dat zijn de beelden die hij later zelf nog eens voor het voetlicht haalt in Filippenzen 3. Beelden van zijn leven die hij natuurlijk heel goed kent. Dingen waar hij vroeger altijd trots op was geweest, besneden ten achtste dagen. Een Hebreeër uit de Hebreeën, uit het volk van Israël, uit de stam van Benjamin. Naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente. Naar de gerechtigheid die uit de wet is, zijnde onberispelijk. Maar nou laat de Heere hem dat allemaal zien. En dan worden al die beelden van Saulus' leven tegen het licht van de heilige God gehouden. En dan ziet Saulus opeens, het is alleen maar een beetje godsdienst, met een kleine g. Godsdienst. En er zit een stuk hoogmoed achter en een stuk eigen gerechtigheid in. Het leek allemaal winst te zijn, schrijft hij later. Ik dank u, Heere, dat ik niet ben als de andere mensen of ook als deze tollenaar hier. En het bleek allemaal verlies te wezen. Saulus zegt daar in die donkere kamer in Damascus, toen God de film van mijn leven afdraaide. Toen waren al die dingen waar ik me in verlustigd had en waarin ik mijn kracht en mijn grootheid en mijn leven had gezocht, ineens goed voor de vuilnisbak Meer niet. En toen merkte hij dat hij met al die eigen gerechtigheid voor God niet kon bestaan. Toen heeft Saulus zichzelf gezien in het licht van de heilige God. Zoals hij dat bijvoorbeeld in de brief aan de Romeinen later schrijft. En toen werd zijn mond gestopt en toen kon hij niet meer zeggen, ik heb al uw geboden onderhouden van mijn jeugd af aan. En toen kon hij niet meer zeggen, naar de gerechtigheid die uit de wet is, onberispelijk. Maar toen moest hij zeggen, ik heb de vloek verdiend. En toen zag hij ook nog al die andere beelden. De beelden van die mannen en die vrouwen en die kinderen die hij met geweld had weggesleept en gevangen genomen had. Toen zag hij de angst in de ogen van de kinderen die uit de armen van hun moeders waren gerukt. Toen zag hij de verschrikking en de radeloosheid van die mannen wier vrouwen werden weggesleept. Toen zag hij die mensen die door zijn toedoen ter dood waren gebracht. Alleen vanwege het feit dat ze de naam van de Heer Jezus beleden tot zaligheid. Het is niet voor niks, gemeente, dat je ook tegen het einde van zijn leven in die latere brieven soms zomaar weer dat er tussendoor hoort komen. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Als een wond die wel geheeld is, maar die bij het minste of geringste weer gaat schrijven. Dat is een ontdekking geweest, gemeente. Wat hoogste gerechtigheid scheen. Wat ware vroomheid scheen. Wat hartstochtelijke ijver voor God geleken had. Saulus heeft toen en daar ontdekt dat het alleen maar zonde. En alleen maar vijandschap tegen God was. De vroomste man in eigen oog werd de grootste van de zondaar. Dat zijn we 3 dagen geweest, gemeente, als God op die manier je eigen leven laat zien in zijn licht. Als God je zo tegenkomt, hij at niet en hij dronk niet, lezen. En dat heeft iets in zich van, hij had er geen zin in. Maar het had tegelijkertijd ook iets van, ik heb geen druppel water en geen droge korst brood meer verdiend. Toen heeft Saulus bidden geleerd. In diepe verootmoediging, met schuldbelijdenis voor God, als een onwaardige, toen werd de fariseer een tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. Daar heb je de gebedsgestalte. In zo'n situatie, gemeente, misschien weet u of weet jij dat uit je eigen leven ook wel. In zo'n situatie is het een geweldig voorrecht als je psalmen hebt geleerd als kind. Het was belangrijk, vaders en moeders, dat je daarop let, dat je kinderen die leren van jongs af aan. Omdat ze later in situaties waarin ze ze nodig hebben, ook paraat hebben. Want in zo'n situatie komt dat van pas, zou Saulus het niet meegebeden hebben met die woorden uit dat oude psalmboek die hij maar al te goed kende. Al was het dan misschien wel zeker in een andere berijming. Maar bijvoorbeeld Psalm 6. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Een zegen is het op een moment dat je zelf geen woorden meer kunt vinden. Dat je ze vanuit dat oude psalmboek aangereikt krijgt. U zegt, wat heeft hij gebeden? Wat kan een mens anders in zo'n situatie, gemeente, dan het recht van God erkennen en om genade smeken? En van zo'n gebed geldt nou wat het woord van de Heere zegt, dat het een offerande voor God is, die God aangenaam is. Offeranden voor God zijn immers een verbroken en verslagen hart. Toen zei de Heere, moet je nou eens kijken. Saulus bidt. Toen hij in die gebedsgestalte en met die gebedsinhoud naderde tot de troon van God. Wel, gemeente, dat is dan tegelijk ook de eerste vraag die ik stel vanmiddag in deze dienst. En u voelt die vraag misschien wel een beetje aankomen. Hebben wij nou zo ook bidden geleerd? Kennen wij dat gebed waarvan onze catechismus zegt dat het aangenaam is voor God? Dat gebed waaruit blijkt dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig leren kennen. Al is dat dan nog niet volmaakt misschien. En dat we ons voor God verootmoedigen en iets kennen van die belijdenis, wil ons arme zondaar, niet tegenstaande wij dat onwaardig zijn, verhoren om Jezus wil. Zijn wij zulke bidders geworden, gemeente? Van die mensen die genade niet meer beschouwen als iets vanzelfsprekends waar ze van huis uit de zakken mee vol hebben. Je hebt soms het gevoel dat de mensen zo goedkoop over de genade kunnen spreken. En genade is wel gratis, gemeente, daar gaat geen streep van af. Maar ze is niet goedkoop. Als je ziet wat ervoor betaald is, dat daarvoor nou de Heer Jezus heeft moeten bloeden aan het kruis van Golgotha, opdat God ons zondaren genade zou kunnen bewijzen. Mensen, dan is dat toch een niet klein te krijgen wonder. Als God, zo'n God, naar zulke mensen als wij zijn omziet. En ons vergeven wil. Genade Gods. Oneindig groot. Begrijp me goed, gemeente. Ik bedoel vanmiddag echt niet te zeggen dat dat schoksgewijs in je leven moet gaan. Zoals bij Saulus het gegaan is. Die mensen zijn er ook wel eens niet waar. Die zeggen, ik wou dat zo graag een bekering als die van Saulus. Want dan weet je het misschien tenminste zeker. Toen en daar is dat gebeurd. Mijn eigen grootmoeder van moeders kant, die ik overigens zelf niet gekend heb, maar ik ken het verhaal van mijn moeder. Die heeft daar in haar leven heel lang mee gezeten. Als ik nou maar zo'n bekering had als die van Saulus, op de weg naar Damascus, dat ik het kon zeggen, toen en daar is het gebeurd. En op een keer kwam er een oude dominee bij haar op bezoek, aan wie ze die nood voorlegde. En toen zei die dominee, vrouw, wees nou maar blij dat het niet zo is in je leven. Want als je aan Paulus vertelt dat je jaloers was op zijn bekering, dan zou Paulus zeggen, mensenkind, je weet niet wat je zegt. Ik ben zo jaloers op zo'n Timotheus die de Heere vrezen mocht van zijn jeugd af aan. Want wat heeft de Heere met geweld in mijn leven moeten ingrijpen. Hij heeft me tegen de grond moeten bliksem. En anders dan was ik met mijn harde kop doorgelopen tot ik stuk gelopen was tegen de muur. Dus daar gaat het vanmiddag niet om, gemeente. En wees daar maar heel blij mee, jongeren, als je al vroeg in je leven iets van die echte vrezen van de Heer in je hart kent. Maar waar het wel om gaat, dat is dit. Gemeente, heeft de Heer ons nou alles zo horen bidden? Omdat hij het zelf aan ons leerde. Best een ingrijpende vraag hoor. Ontdekkende vraag ook. Want dan zou het inderdaad kunnen zijn dat er vanmiddag iemand is die zegt, dominee, ik heb al jarenlang gebeden, maar blijkbaar nog nooit op die manier dat de Heer het hoorde. En dat de Heer kon zeggen, zie hij of zij bidt. Kijk maar weer naar jonge mensen in de kerk. Heel fijn, jongens en meisjes, zei ik, net als ze je van thuis leerden bidden. Bidden voor het slapen gaan, bidden voor het eten. Heere, zegen dit eten en drinken om Jezus wil aan. Maar als je al wat groter bent, dan begrijp je misschien wel wat ik bedoel. Als ik vraag, heb jij ook wel eens echt gebeden met je hart? Dat je echt verdriet had. Toen je die hele bekende regels die je elke avond bad moest opzeggen. Het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Omdat je opeens begreep waar dat over ging. Omdat er gedurende in de loop van de dag van alles en nog wat mis was gegaan. Waar mama veel verdriet van had gehad. En waarvan papa had gezegd, dat is niet goed. Dat doe je de Heere verdriet mee. Hebben we wel eens echt gebeden met ons hart. Kijk natuurlijk ook naar de ouderen in de kerk. En dan mag ik er wel van uitgaan, hoop ik. Dat u bidt en dankt elke dag en een paar keer op een dag. Maar doet u dat misschien ook op de manier van de fariseer? Ik dank u, Heere, dat ik niet ben als die andere mensen en als die tollenaar. Of doe je dat misschien op de manier van de mens die de Heere alleen maar nodig heeft als eerste hulp bij ongelukken? Heere, help en Heere, geef. In plaats van Heere, vergeef. En misschien dat de mensen dan wel van je zeggen, zie hij of zij bid, maar de vraag is vanmiddag, gemeente, ziet en hoort de Heere ons bid? En dat betekent dat de vraag naar boven komt, hebben wij onze nood en ellendigheid recht leren kennen? Nog eens, gemeente, dat betekent niet volmaakt leren kennen. Want ook in dat opzicht is er een ontwikkeling in het leven van Gods kinderen. Ook dat hoort bij geestelijke groei, dat een mens zijn zondige aard zijn leven lang, hoe langer hoe meer leert kennen. Maar is er toch iets van dat, Heere, ik ben het niet waard. Niet waard dat u naar me luistert. Dat hebben wij zo nodig, weet u. Kijk, als de Heere een heiden bekeert, dan brengt hij hem uit de duisternis in het licht. Maar als de Heere een kerkmens bekeert, dan is het nogal eens nodig dat hij hem eerst in het donker brengt. Waar al ons kunstlicht uitgaat. En wat kan dat een zegen zijn, gemeente, wanneer een mensenkind vastloopt met zichzelf en zijn eigen gerechtigheid. En als je wat van je zonde gaat zien en dan zeg je misschien eerst nog wel eens, Heere, waarom ik en Heere, waarom zo? En je bent misschien wel eens een keertje boos op die dominee in het begin, vanwege de manier waarop die preekt en die je helemaal niet bemoedigt, terwijl je nou net voor bemoediging in de kerk gekomen was. Maar weet u wat ook bemoedigend is, gemeente? Als de Heer je de film van je leven laat zien. En als die je brengt tot die verootmoediging door je te leren zien, o God, ik zondaar. Kent u dat? Dat onderwijs in het donker, waardoor je de zonde van je jeugd ging zien. En waardoor je de zonde van je eigen gerechtigheid ging ontdekken. En waardoor je eigen vroomheid en je eigen godsdienst zonde werd, omdat je jezelf leerde zien in het licht van God. En je leerde je ongelijk tegenover God bekennen. En je leerde de Heere gelijk te geven. Heilzaam, gemeente. Bemoedigend, zei ik. Niet zo gemakkelijk, hoor. Daar moet je ook maar niet al te vlot over praten, want dat is zo intens beschamend. Als je er tegenover de Heere achterkomt wie je zelf bent, dan zijn we allemaal losers, gemeente. Allemaal verliezers. Stuk voor stuk. Maar het is zo heilzaam. En ik gun het u en jullie allemaal. Ja, zegt u, maar in zo'n situatie heeft een mens dan nog wat te bidden, wat te vragen. En als je nou denkt aan zo'n Saulus en aan alles wat hij op dat moment op zijn kerfstok had. Heeft zo'n man nog wat te verwachten als hij in het gebed tot God gaat? Die heeft toch immers de eeuwige dood verdiend. Aanrander van de bruid van Christus. Moordenaar van de schapen van de kudde van Christus. En toch, gemeente, hij bidt. En hij heeft op dat moment nergens anders meer tijd voor. In die duisternis heeft Saulus het beleefd. Ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. Hij had geen tijd meer om te eten. Hij had geen tijd meer voor gesprekken. En als er eens een keer iemand binnenkwam, dan zei hij, doe de deur alsjeblieft weer gauw achter je dicht op de terugweg. Want laat me alsjeblieft alleen. Maar de Heere zegt, zie, hij bidt. En dat is een teken dat er verwachting in zijn ziel heeft geleefd. En als je zegt vanmiddag op grond waarvan heeft Saulus nou verwachting gehad in dat gebed. Dan zeg je, het kan niet anders, gemeente, of dat heeft te maken met het grote wonder. Dat toen de Heere hem tegen de grond sloeg op de weg naar Damascus. Dat de Heere hem toen niet meteen doodgeslagen heeft. Want dat had hij verdiend. En dat God hem niet voor zijn rechterstoel gedaagd heeft, want daar had hij om gevraagd. En dat ziet hij nou. En in zijn brieven schrijft hij erover, ik ben een toonbeeld van het geduld van God. Daar heeft hij iets van geproefd, gemeente, van de oneindige barmhartigheid van God, die recht had op zijn dood, maar die lust had daarin dat hij leven zou. En dat is zo'n groot wonder voor hem geworden. Dat heeft hij zijn leven lang niet meer klein kunnen krijgen. En dat zingt door al zijn brieven heen. Daarom durft hij te bidden. Maar weet u waarom hij dat ook aandurft? Vanwege die naam waarmee de Heer Jezus Christus zich aan hem bekend gemaakt heeft op de weg naar Damascus. Toen hij daar op de grond lag en vroeg, wie zijt gij, Heere? Toen zei Jezus niet, ik ben inderdaad de Heere, de Kyrios, de machtige tegen wie jij gezondigd hebt. En toen zei Jezus niet, ik ben de heilige die de zonde niet verdragen kan. En toen zei Jezus niet, ik ben de rechter van hemel en aarde, die met jou in het gericht gaat en voor wie jij nooit kunt bestaan. Dat is een van de machtige dingen in dit hoofdstuk gemeente. Maar toen zei op dat moment de Zoon van God, Saulus van Tarsen, ik ben Jezus. En deze Joodse jongen, die zijn Hebreeuws maar al te goed kende, wist drommels goed wat die naam betekent. Jezus, de Heere zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus, dat is de naam die spreekt van hem die verlost van het grootste kwaad. En die brengt tot het hoogste goed. En daar heeft Saulus in zijn duisternis daar in die rechte straat over gedacht. En daarom hoefde hij ook niet eerst weer naar de universiteit, toen hij weer zien kon en de straat opging. Maar dan lezen we in vers 20 en hij predikte terstond de Christus, dat hij de Zoon van God is. Dat had hij in die 3 dagen geleerd vanuit die ene naam, die zegt dat er voor de grootste der zondaren redding en zaligheid is. En dat heeft ook in dat gebed gezeten, gemeente. Dat Saulus mocht bidden om Jezus wil. Dat hij daarop mocht pleiten. Dat hij het mocht zeggen, Heere, daar is uw Zoon toch voor gekomen. Daarvoor heeft hij toch het werk volbracht. Daarvoor heeft hij toch zijn bloed gestort aan het kruis van Golgotha. Genade zo oneindig groot. Genade voor de grootste der zondaar. En Saulus daar in de rechterstraatgemeente kon ook met verwachting bidden, omdat hij ondanks alles ook nog een belofte van de Heere had gekregen. Want toen hij daar op de weg naar Damascus tegen de grond lag en gevraagd had, wie bent u, Heere? Toen had de Heere immers tegen hem gezegd, Saulus, ga in de stad en daar zal u gezegd worden wat gedoen moet. En wat zal Saulus het gesmeekt hebben? Heere, zegt u het dan maar, want nou weet ik het niet meer. En u hebt het toch beloofd, daar zal u gezegd worden. Heere, denk aan dat woord gesproken door uw knecht. En dan zeg ik vanmiddag, gemeente, zo gaat dat als God een mens bekeert. Dat is geen zaak van zoals je dat vandaag de dag wel gepresenteerd krijgt. En nou neem ik het aan en nou pak ik het en dan heb ik het. Als God je bekeert, jonge mensen, weet je wat er dan gebeurt? Dan vlucht je, geschrokken door die film van je leven die je zag in het licht van de Heer. Naar de Heer Jezus Christus toe en dan zeg je, o God, wees mij zondaar genadig. Maar dat is nou vanmiddag een machtige boodschap voor mensen hier in de kerk die in het donker zitten. Een machtige boodschap voor mensen die zichzelf zijn tegengekomen. En die tobben over die vraag, zou God nou met mij nog wel te maken willen hebben? Mensen, dit is nou de weg. En als u zegt, ja, maar geldt dat ook voor mij? Dan zeg ik, gemeente, hij is toch over ons ook langmoedig geweest tot op dit uur? We zitten hier in de kerk vanmiddag. U mag in de kerk zijn. Dacht je dat de Heere daar geen bedoeling mee had? Als die je hier niet had willen hebben, dacht je dat hij je niet voor op de stoep van de kerk had laten doodvallen? God doet geen dingen voor de grap, gemeente. En al helemaal niet als hij ons in de kerk laat komen. Het is langmoedigheid van de Heer. We zitten hier samen, wie we dan ook zijn. Ik ken er natuurlijk zo goed als niemand van me. Als de bewijzen van Gods langmoedigheid over ons. Als een teken waardoor de Heer zegt, je mag nog zijn in het heden der genade. En ik heb geen lust in je dood, wie je dan ook bent. Maar ik heb zo'n verlangen om je het leven en de zaligheid te schenken. En ook hier wordt vanmiddag de Heer Jezus Christus uitgeroepen, bij die enige naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Die naam waarvan de prediking vol mag zijn. Die naam die als het ware met gouden letters mag worden uitgetekend in de prediking van het evangelie. Die ene naam die zegt, voor de grootste van de zondaren is er behoud en leven en zaligheid. Die naam die zegt dat je mag bidden zoals je dat als kind al geleerd hebt. Om Jezus wil. En dan knielt een arme zondaar aan de voet van het kruis. En dan legt hij daar zijn hele leven neer. En dan pleit hij op het bloed van het lam. En er is toch voor ons ook een belofte, gemeente. Een belofte die we al bij de doop als kind hebben meegekregen. Belofte van adoptie door de Vader, die zegt dat hij zelf alles meebrengt om verloren mensen tot zijn kind en erfgenaam te maken. En die belofte van de Heer Jezus Christus, dat hij ons van onze zonden wil wassen in zijn bloed. En de belofte van de Heilige Geest, dat hij alles wat in de Heer Jezus Christus is, je toe-eigenen wil, zodat je er deel aan krijgt. En zodat je eruit leven kunt en op sterven kunt. Dat is bidden, gemeente. En zo leert de Heer het nou aan zijn volk in de weg van de bekering. Dat je in diepe ood moet pleiten tot de Heer Jezus Christus en op zijn bloed. God de Heer herinnerend aan wat hij zelf heeft beloofd. Heer, u bent het aan mij niet verplicht, maar om uw grote naams wil, om Jezus wil. En van zulk bidden zegt God in de hemel, zie, hij of zij bidt. Herkent u het? Zult bidden, hoort de Heer en verhoort hij. Nou, zegt iemand, als het daarover gaat, daar merk ik in mijn leven anders bitter weinig van. Maar Saulus merkte er ook niet meteen wat van, gemeente. Die heeft ook 3 dagen daar in het donker in die kamer gezeten. Ja, zegt u, 3 dagen, maar ik bid al wel 3 jaar en ik merk er ook nog niks van. Kan zijn, gemeente, maar dan wel even heel eerlijk graag. Als u zegt, ik bid al 3 jaar, doe je het dan net als Saulus? Die kwam aan eten en aan drinken niet meer toe, hè? Die kwam nergens anders meer aan toe dan alleen maar dat roepen tot God om genade. Of moet u en moet jij misschien dan zeggen, dat Saulus in die 3 dagen misschien wel meer gebeden heeft dan u of jij in die 3 jaar waar je het net over had. En als dat dan zo is dat u wel bidt, maar niet gehoord en verhoord wordt. Ja, maar waarom hou je er dan zo langzamerhand niet mee op? En wordt het dan geen tijd om het eens over een andere boeg te gooien? En als je zegt, ja, maar dat kan ik niet. Zou dat ook te maken kunnen hebben met het feit dat de Heer je niet loslaat? En zou het ook kunnen zijn dat de Heer je tegelijkertijd nog wat meer wil leren in die donkere kamer, voordat hij het licht van zijn genade ten volle over je leven doet opgaan? Saulus zat 3 dagen in het donker, gemeente. En in het donker liet hij niet af zijn hand en oog op te heffen naar omhoog. En kreeg hij geen antwoord, zei u. Nee. Wat hij wel kreeg was een bemoediging, gemeente. Dat lees je zo mooi in vers 12. Hij heeft in die 3 dagen een gezicht gezien, een lichtstraal. Wat het precies geweest is, dat weten we niet, maar het is wel moedgevend geweest. God heeft hem laten zien dat een man met name Ananias kwam en dat die man een hand op zijn ogen zou leggen, waardoor hij weer ziende zou worden. En dat was voor Saulus moedgevend geweest in die 3 dagen in het donker. En des te vuriger had hij daarna gebeden, denk aan mij toch in genade. En dan zeg ik, daar heb je bewijs van het echte, gemeente. Want als het niet echt is, dan heeft een mens aan zo'n gezicht wel genoeg, hoor. Dan heb je mensen die leven bij indrukken en bij tekenen en bij dromen en bij gevoelens. Kijk, en dat kon Saulus nou niet. Saulus die heeft niet gezegd na het gezicht van, nou dan wachten we het voor de rest wel af, want dan zal het wel goed komen, laat ik nog eerst maar eens een hapje eten en een slok water halen. Hij kon het er niet mee doen, maar hij is er wel door bemoedigd. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. En dan zeg ik nog een keer, gemeente, zo is nou de Heer. Want het gaat er natuurlijk niet om vanmiddag dat je Saulus ziet, het gaat erom dat je de Heer ziet. Wat zouden wij in zo'n geval zeggen, gemeente, die Saulus, laat hij maar eens flink in de piepzak zitten. Zit hij in het donker, nee, goed, dat heeft hij verdiend. Wat doet de Heer? Hij komt de man bemoedigen. Deze man die uren geleden nog maar een vijand van God was. Hij komt een bemoedigen om te voorkomen dat hij wanhopig wordt. En dat doet de Heere vandaag nog, gemeente. Door gezichten, zegt u. Ik zal niet zeggen dat niet kan, gemeente, daar is de Heere vrij in. Maar meestal doet de Heere dat door zijn woord. De opening van Gods woorden geeft immers licht. En u hebt dat misschien in uw eigen leven ook wel eens ontdekt. Juist in zo'n situatie als een mens in het donker zit en om genade verlegen raakt, dan kun je zo ontvankelijk worden voor dat spreken van God. Dan is het net alsof alles wat je in de Bijbel leest er voor jou en voor dat moment in staat. En dan kan het zijn dat je daar later, als je boven die donkere situatie uit bent, er nog wel eens heimwee naar hebt, naar die tijd van toen, naar dat hele tere, waardoor dat woord van God als water was dat je in kon drinken. Mag ik een paar voorbeelden noemen, gemeente? Dan denk ik aan iemand hier in de kerk die zegt, dominee, bidden, dat helpt immers niks. En die komt dan in de komende week zo'n klein kind tegen, dat voor het eerst een psalmversje geleerd heeft, en dat zegt, zal ik het dus opzeggen. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo ge het smeekt, mild en overvloedig. Merk je wel dat daar een bemoediging in zit? Of dat je in het donker zit en je leest het woord van God dat juist in die situatie spreekt en zegt wie in de duisternis wandelt, van licht beloofd dat die vertrouwen op de Heer en steunen op Israëls God. En als je zit met die vraag, zou de Heilige Geest in zo'n hart en leven als het mijne nog wel willen wonen? Dat je dan net die belofte uit het Evangelie leest. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Of als je jezelf zo bent tegengevallen, dat je vreest dat God nooit meer met je te maken zal willen hebben, dat je dan in je Bijbel leest. Die woorden die je al zo vaak gelezen hebt, maar die nou opeens gaan spreken. Die woorden die zeggen dat God een God is die weet wat van zijn maaksel te wachten is. En je merkt, ik val mezelf wel tegen, maar ik kan God niet en nooit tegenvallen. Hij verwacht immers niks van ons. God dank. Wonderlijk, gemeente. Wat een genadige God tegenover zo'n vijand, dat hij zich niet onbetuigd laat, maar dat hij zo'n bemoediging geeft. Kijk, daar kun je het dan niet mee doen. En als de mensen in die situatie dan aan je vragen, en ben je nou bekeerd, dan zeg je, ach, ik ben maar een arme zondaar, maar ik kan de Heere niet meer loslaten. En ik kan de Heere niet meer van kwaad verdenken. En ik moet goed van de Heere spreken, en vooral, ik moet naar de Heere toe, omdat het om mijn leven gaat. Nou, als er vanmiddag hier in de kerk of thuis, bij de kerktelefoon, iemand zo zit, mag ik hem of haar dan op dit moment zo'n bemoediging meegeven? Vanuit dat machtige woord van God dat levend en krachtig is. En dat zichzelf toegang verschaft tot je hart. En dat geladen is met de lichtende en levendmakende krachten van de levende God. Ik bedoel deze bemoediging. Zo de Heere vertoeft. Heeft er zo'n goddelijk wijze bedoeling mee. Maar verbeide. Want hij zal gewis komen. En niet wegblijven. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan. Grijp moed. Je hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Amen. willen samen eindigen, gemeente. Hartelijk dank, Heere in de hemel, voor het gebedsonderwijs dat we vanmiddag vanuit uw woord mochten ontvangen, vanuit die wonderlijke geschiedenis die zo ruim en zo rijk getuigt van uw genade in de Heer Jezus Christus. Genade voor de grootste der zondaren. Genade waar we onszelf nooit voor in aanmerking kunnen doen komen. Die we onszelf nooit waard kunnen maken en ook niet hoeven te maken. Maar die vrije genade is. Die u schenken wilt aan ieder die er om verlegen geworden bij u voor aanklopt. Heere, we bidden u. Geef dat u ons allen zo mag kennen. Als u Saulus kende. Dat het ook van ieder van ons mag gelden. Dat u kunt zeggen, zie, hij of zij bidt, ouder of jonger. En als het zover nog niet is, Heere, leer het ons dan. En breng ons op onze plaats voor u. Opdat we leven mogen vinden, nu en eeuwig. En dank, Heere, voor wat u heel deze zondag en ook vanmiddag wilde schenken. We dragen elkaar van harte aan u op. En we bidden u of u in de week die voor ons ligt met ons wilt gaan, wil ons onder uw hoede nemen. Het zij dat het een vakantieweek is. Het zij dat het een werkweek is. Het zij dat het een week is waarin we opnieuw aan huis of aan bed gebonden zullen zijn. Heere, u weet van alle dingen. Maar laat alle dingen in ons leven dan ook mogen dringen tot dat gebed dat opstijgt tot voor uw troon. En waardoor we de kracht in het strijdperk van dit leven mogen zoeken en vinden in u. Met de verwachting dat u het aan niets zult doen ontbreken. Heere, ga zo met ons en neem ons onder uw hoede. Dank voor wat u gaf. Doe verzoening over wat niet was naar uw wil. En hoor ons in Jezus' naam. Amen. De dienst der offeranden zal plaatsvinden, gemeente. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kas. In het bijzonder voor de zending en voor het bouwfonds. En daarna is onze slotzang van Psalm 138. Het derde en het vierde vers, dan zingen zij in God verblijft en als ik omringd door tegenspoed. 138, 3 en 4, nadat u uw gaven hebt uitgereikt voor de dienst des Heer. Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.